Welkom bij Boekpodcast Het Verhaal. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Sascha Bronwasser over haar roman Luister. Sascha Bronwasser is schrijver, spreker, kunsthistoricus en curator. Ze was 20 jaar freelance kunstcriticus voor de Volkskrant en is als initiator, adviseur en curator betrokken bij diverse culturele projecten. Luister is haar tweede roman. Welkom, Sascha. Het is deze maand, het is nu we dit opnemen, oktober 2023. Mm-hmm. En er is al een 14e druk.
Ja, ik heb net de correcties voor de 16e moeten
doorgeven. Wow. Ja, hoeveel boeken zijn dat?
Ik heb van de week ook gevierd dat er de 40.000ste exemplaar was verkocht.
Super!
Ja, dat is dan inclusief e-books en luisterboeken, maar goed, dat is een klein deel. Maar ja, ja 40.000.
Ja. 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 Geweldig,
ja,
hè?
Ja.
Hoe voelt dat?
Een beetje onwerkelijk. Ja, en fantastisch natuurlijk. Maar ik had daar echt totaal niet op gerekend.
Nee.
Dus nee. Het blijft ook maar doorgaan. Het blijft gewoon heel steady, heel goed verkopen. En ja. Het vindt steeds nieuwe groepen. Dat vind ik echt bijzonder.
Ja.
Ja.
Nou, dat is ook wel logisch, denk ik. Maar daar gaan we het nu het komende 3 kwartier over hebben. Eerst even dit. Op je website schrijf je dat kunst een belangrijke constante in je werk is. Je bent ook kunsthistoricus. Ja. Waar komt die fascinatie voor kunst vandaan? Dat van huis uit meegekregen?
Nou, niet bijzonder, maar het was ook niet afwezig. Er waren een paar kunstboeken in huis. Boeken over Rembrandt, een boek over Willink. Misschien Dalí, dat niet eens thuis, denk ik. Nou, er was wel een interesse, vooral bij mijn vader, voor beeldende kunst. Okay. We gingen ook wel eens naar een museum. Ik kan me 1 bezoek aan het Rijksmuseum herinneren, heel duidelijk. Maar, en op vakantie wel eens een kerk in of zo. Maar het was niet heel erg aanwezig. Op de middelbare school begon dat echt bij mij aan te slaan. Ik had een leuke middelbare schooldocent, Wil van de Wijngaard. En die kon, ik koos tekenen, want dat deed ik graag.
Als vak.
Als vak en kunstgeschiedenis. En hij kon zo waanzinnig goed vertellen. En hij sleepte ons ook mee. Dat kon toen nog. Want er was allemaal budget voor. Er kwam er een bus en die ging naar Duitsland of naar Amsterdam. Vanuit Brabant, waar ik toen woonde.
Oh ja.
En dan gingen we naar het museum. En dat deed hij zo ontzettend leuk. Ik denk dat het eerste moment is dat ik zo aansloeg.
Ja. Ja. Want welke wereld ging er voor je open?
Ja, dat je met beeld. Ik hield ook heel erg van taal. Want je kon met beelden ook iets vertellen. En dat was net wat onleesbaarder, wat geheimzinniger. Ik weet dat ik lino-sneden stond te maken. En dan een afbeelding. En dan was het klaar. En dan dacht je, wat heb ik nou eigenlijk gemaakt? Dan zie je toch iets wat je niet per se had bedacht. Je weet niet per se wat eruit komt.
Mm-hmm.
Dat fascineerde me. De hele kunstgeschiedenis vond ik interessant. Ja, zoveel kanten eraan.
Ja.
Eigenlijk vooral het afwijkende van het normale bestaan, denk ik.
Ah,
ja.
Wat toch misschien een beetje saai was?
Nou, ik denk het.
Ja.
Nou, saai. Het was niet saai, we hadden prima. Thuis had ik een hele leuke middelbare school. Ik ben veel verhuisd. Dus dat was ook niet saai. Maar dat was echt een andere wereld.
Ja. Ja. En hoe zou je hem in 1 zin omschrijven, die andere wereld? In 1 woord?
Ja, het is eigenlijk een versie van de wereld om je heen, maar dan een die er heel anders uitziet. Omdat mensen hem hebben vertaald in hun beeld.
Ja.
Ja.
Daar gaat dit boek eigenlijk over.
Ja, gaat dit boek zeker over.
Ja.
Ja.
Ook.
Ja,
ja het gaat, ja. Gaat daar ook. Het gaat over een heleboel dingen. Ik ga even de achterflap voorlezen. Ik denk dat de achterflap... Of wil jij het zelf voorlezen, want hij ligt voor je.
Is goed. Dat is het begin van het boek. De eerste, nou, zo komen we binnen eigenlijk. Goed. Het nieuws reisde snel, zoals dat soort nieuws doet. Ik wist dat het ook over jou ging, zodra het eerste bericht uit Parijs kwam. Bijna 6 jaar geleden nu, op een vrijdag de 13e. Een datum was een slechte grap. Online meldden allerlei mensen zich veilig. Vrienden, een nichtje, een ver familielid, oud-studiegenoten, mijn eigen oud-leerlingen, exposanten van de fotobeurs, je vakgenoten, andere vage kennissen. Het verbaasde me hoeveel bekenden aan de rand van het wereldtoneel rondhingen. Jij was daar ook, Flo, en op jouw profiel bleef het stil. Akelig stil, zegt men dan.
Ja, ik had zelf een andere achterflap. Of een andere tekst.
Wil je dat ik die lees?
Nee, dat hoeft niet. Maar het komt op hetzelfde. Dit is het begin van het boek. Het begint in staat Parijs, september 2021. Ja. Dan is Marie, dat is de hoofdpersoon, de verteller van het verhaal in Parijs. En richt ze zich tot Flo. Flo is haar vroege docent. En nou ja, zoals je net al beschreef, er is kennelijk iets met haar gebeurd op vrijdag de 13e. In de tekst die ik zelf voorlezen als samenvatting, die gaat als volgt. In Luister richt Marie zich tot haar voormalige docent Flo, die gewond geraakt is tijdens de terroristische aanslagen van 2015 in Parijs. Dat zijn de Bataclan-aanslagen. Ze hebben geen contact meer sinds 1989, toen Marie haar studie abrupt afbrak en naar Parijs vertrok. Hun levens zijn met elkaar verbonden, het is tijd om de knoop te ontwarren en Marie's voormalige werkgever speelt daarin een onverwachte rol. En dan staat er een citaatje van Marie. Voor ons verhaal heb ik een derde nodig, want ieder verhaal rust op drie punten, anders valt het om. Nou, dat is ook een beetje de samenvatting, heel super extreem kort. Maar dat vind ik fascinerend van die drie punten. Daar wilde ik je naar een vraag over stellen. Mm-hmm. Daar moet ik dit even voorlezen.
Ja.
Hoezo heb je drie punten nodig? Die drie punten zijn even voor de luisteraar. Marie, Flo en Philippe. Dat is die
werkgever. De vader van het gezin waar ze gaat werken.
Ja. Maar waarom heb je drie punten nodig? Had je dat ook echt zelf nodig?
Ja, had ik nodig, ja. Eigenlijk het hele boek. Het heet Luister. Iemand moet er luisteren. Ja. Het is ook gebiedende wijs. En het wordt helemaal verteld vanuit Marie aan Flo. Zelfs als we ver van Marie afdrijven in het leven van Philippe en nog een andere au pair die daar ter sprake komt, of als de dag beschreven wordt die Flo, een vrij fatale dag die ze uiteindelijk meemaakt, is het toch steeds Marie die dat vertelt.
Ja.
En ik wist al vrij snel, of ik dacht eigenlijk vrij snel, als dit de richting is van de ene naar de andere, dan is me dat te smal. Die weg is te smal.
Met zo begon je.
Ja.
Als een soort...
ja, zo begon ik. Ja. Zelfs, ik dacht eerst, het worden eerst brieven misschien.
Oh ja, ja. Snap ik.
En
ja.
Dan heb je heel erg van de ene naar de andere persoon. En die andere schrijft niet terug.
En intiem. Ja.
En iemand kan zijn zegje doen. Dat was de bedoeling.
Ja.
Zo is het nog steeds.
Ja.
Maar ik dacht ook al vrij snel, weet ik dat het zich over een groot tijdsbestek gaat afspelen. Hoe smeet ik dat allemaal aan elkaar?
Ja.
En is een derde perspectief, ook al vertelt Marie het, dat derde perspectief, maar is denk ik toch interessanter. Bovendien, dan kan je, ja, hè, als je het, ik zie graag de dingen voor me, dan kan je even eruit stappen en een ander standpunt laten zien. Zij gaat werken in een gezin en we weten... Eigenlijk voordat zij daar binnenkomt, weten wij al wat er met die vader aan de hand is.
Ja.
Dat is interessant.
Ja.
En sowieso is zo'n vader van zo'n au pair gezin een interessante figuur. Want daar hebben mensen altijd allerlei ideeën over. Het is ook best een ingewikkelde positie. En het is toch heel anders dan je denkt.
Ja. Even onderbreken, want voor de mensen die het boek niet gelezen hebben. Anders zitten we veel te veel details en dan begrijp je helemaal niet meer waar het over gaat. Marie gaat vanuit huis naar vanuit de middelbare school naar een kunstopleiding fotografie.
Ja.
Daar ontmoet ze Flo, dat is haar docent. Daar maakt ze van alles mee, op een gegeven moment iets naars. Dan vertrekt ze naar Parijs, ik ga even heel snel door het leven.
Nee, is goed.
En dan wordt ze au pair.
Ja.
En daar waren we nu gebleven. En jaren later keert ze terug naar Parijs en gaat ze dit hele verhaal... gaat ze eigenlijk reconstrueren hoe die verhouding met Flo
was. Eigenlijk heeft ze dat...
En hoe zij zelf zich ontwikkeld heeft. Ja. Want het is in feite een coming of age roman. Ik weet het Nederlandse woord daar nooit voor.
Bildungsroman.
Maar dat is ook dus Duits.
Nee, het is inderdaad geen woord voor.
Nou ja, hoe ze van
wordt volwassen.
Puber naar volwassenen gaat. Ja. Die reconstructie legt ze af.
Ja, en eigenlijk legt ze die niet twee keer af. Maar ze begint daar natuurlijk aan op het moment dat ze gaat studeren. Maar er komt een enorme kink in de kabel. En dan, daar ontwikkelt ze zich al, denkt ze. Pakt iets anders uit, maar ze moet eigenlijk een stap terug doen. In het Frans, reculer pour mieux sauter. Ze moet een stap terug doen om daadwerkelijk te kunnen groeien. En ze begint in Parijs weer helemaal bij nul. Eigenlijk verder dan nul. Ze is helemaal niks.
Precies, daar komen we zo op. Ja. Even terug naar die drie punten.
Ja.
Dus je had Flo en je had Marie en Flo. En toen dacht je, er moet nog een derde perspectief bij of zo.
Ja, het leek me ook gewoon voor de lezer leuker. Voor mezelf leuker om te schrijven. En iets op drie punten staat ook steviger.
Een krukje op drie punten is een stevig krukje.
Ja. Ja, een fiets is een driehoek. Een herenfiets is steviger dan een... Het is een timmermanswijsheid.
Oh ja. Ja, zo komt dat beeld ook weer... Want het is extreem beeldend geschreven. Mm-hmm. Heel precieze omschrijvingen van interieurs en exterieurs. Maar ook van personen. Waar heb jij... Want het is ook een belangrijk thema is dat zij moet leren kijken of zien eigenlijk. Noemen ze een verschil tussen kijken en zien. Hoe heb jij zo heel precies leren kijken?
Ja, ik denk dat het deels gewoon aangeboren nieuwsgierigheid is.
Ja, maar je zoomt echt in.
Ja, ik zoom echt in. En dat heb ik natuurlijk ook geleerd doordat ik jaren over beeldende kunst heb geschreven.
Had je dat ook al voordat je die studie ging doen?
Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ik schreef graag en ik schreef ook graag precies. Ja. Of gedetailleerd. Maar dan ging het meer om de lol van de woorden vinden voor.
Ja, want dat is ook een kunst.
Ja, misschien. En dat kijken... En zien, ja, dat is echt gegroeid. Als je in kunst verdiept, dan leer je ook langzaam kijken.
Langzaam kijken, leg dat eens uit.
Nou, je niet zomaar scannen langs een beeld. Een beeld kan dan alles zijn, hè? Alles wat beeldend is. Het kan een film zijn, het kan een foto, een schilderij achter je.
Ja. Hangt hier een schilderij?
Ja, hangen twee schilderijen, zit ik dan stiekem ook naar te kijken. Ja.
Ik dacht al dat je daarnaar zou
gaan kijken. Maar het is, je kan op zoveel manieren één beeld, je kan het helemaal af gaan reizen met je ogen. Je kunt het ook als geheel zien, dat doe je vaak als je compositie wil zien. Dan kijk je een beetje kan door je oogharen zijn, maar je probeert eigenlijk te kijken zonder iets te zien. Dan gaat het meer om de verhouding tussen dingen die erop staan. Je kan kijken naar betekenis. Wat staat er? Wat zie ik nou eigenlijk? Wat zijn dit voor voorwerpen? Wat is dit voor beeld? Hoe is het... Waar zou het vandaan komen? Ook al een goede vraag. Dus je kan op dat niveau kijken. Je kan kijken naar wat het doet in een ruimte.
Daar ben je natuurlijk in getraind.
Ja, daar ben ik in getraind geraakt door jarenlang kunst kijken en erover schrijven.
Ja. Precies. Nou, dat komt helemaal perfect tot uiting in al je beschrijvingen die in deze roman voorkomen. Even denken. Even terug naar Marie. Mm-hmm. Dat was in feite, of dat is, ik denk dat ze geboren is ergens midden in de jaren 60.
Ja, zoiets.
Zoiets, hè? Ja. En dan gaat ze dus naar, denk ik, de kunstacademie. En dan noem je dat in een middelgrote stad. Ja. De middelgrote stad A.
Ja. Ze zegt, ik noem hem A.
Ja, ze wil niet zeggen of het Arnhem is. Of
X kunnen noemen.
Ja, precies.
Of C.
Nou, je denkt aan Arnhem natuurlijk.
Ja, daar denken veel mensen aan.
Het zal wel Zwolle zijn.
Dacht ik helemaal niet aan. Nee, het is geen stad. Ja. Ik dacht wel, je hebt veel... In Nederland heb je een aantal kleinere steden waar een kunstacademie staat. Ja. Of een culturele... Het kan ook een andere creatieve opleiding zijn.
Ja.
En het ging mij om het formaat van zo'n stad. Waar je al wel, als je uit iets heel kleins vandaan komt... kun je daar al aan je stadsleven beginnen of aan iets groters.
Het is nog niet zo'n stap als maar meteen naar Rotterdam of Amsterdam of echt een grote stad.
Nee, dus het is ook overzichtelijk. Je kent de mensen en...
Het is ook om lief te zijn, hè, voor haar.
Aardig. Het is ook...
Lief voor je personage.
Ja, misschien. Maar ik dacht ook, misschien ook wel lief voor Flo... die daar in zo'n omgeving een soort relatieve status kan... bereiken.
Ja, tuurlijk.
Zij is docent aan een academie.
Ja, beschrijf haar eens.
Ja, ze is, nou, ze staat in het boek beschreven, een lange vrouw. Ze heeft een onleesbaar gezicht. Ik noem het een gezicht van lichte, gladde klei. En ze heeft smalle ogen.
Dus ze heeft eigenlijk niet veel expressie in
haar
gezicht.
Ze heeft niet. Ik denk wel dat het een knappe vrouw is. Maar zonder veel expressie. Een koele, ontoegankelijke, knappe, lange vrouw met lange krullen.
Ja.
Grote krullen.
Het is de bedoeling dat ze indruk.
Zij is vrij imposant. Ja. Ja. Dus ze is lang en ze loopt op western laarzen. Op cowboy schoenen. Dus ze maakt ook geluid als ze ergens binnenkomt.
Oh ja, want ze heeft dan van die ijzertjes eronder in het begin.
Precies.
Ja, tik-tik-tik.
Ja, tik-tik. En dus het is iemand die... Dat zou in een groter... In een metropool lopen er zoveel van zulke mensen rond. In een kleinere stad kan zij dus de status bereiken die ze heeft. Ze heeft een soort coterietje om zich heen van bewonderaars.
Ja.
En Marie wordt daarin opgenomen. En die voelt een soort wereldsheid voor het eerst in haar leven. En dat is juist in die kleine plaats. Anderen kennen haar dus ook. En die snappen ook wat dat betekent dat Marie daarin opgenomen wordt. Haar medestudenten. Daarom heb ik die stad zo klein gemaakt.
Ja, ja.
Maar het maakt me... Ik wilde hem heel specifiek niet benoemen. En heb hem ook niet voor me gezien. Want ik dacht, dan gaat het in de weg zitten. Dan gaan mensen in hun hoofd door Zwolle lopen. Of door Arnhem. Want dat is helemaal niet de bedoeling.
Nee, want je wilde het spotlicht op Parijs zitten.
Ja. Natuurlijk. Dat is wel een hele specifieke plaats.
Ja. Ja. ze komt daar eigenlijk aan als een spons. Een lege akker. Ja. Zo beschrijf je het. Een lege schoenendoos. Maar wel met een soort hunkering naar een wereld die ze als Alice in Wonderland achter het deurtje van de muur, dat dat deurtje gaat openen. Dan, oh, dan zie je ineens een schitterende tijd. Dat hoopt ze.
Ja, ja dat is manier. Aardig beschreven. Ja.
Ja. En dat verwart haar ook.
Ja, het verwart haar zeker. Maar ze hoopt, behalve iets moois, ze hoopt sowieso überhaupt te bestaan.
Te bestaan, ja.
Want ze is natuurlijk...
Want ze bestaat eigenlijk niet.
Nee, ze heeft iets meegemaakt. Iemand heeft haar identiteit eigenlijk gestolen en gebruikt voor iets. Ja, dat kan ik wel zeggen zonder daar al te ver op in te gaan. Dus ze is beroofd van iets.
Dat is nog niet als ze naar die school toe gaat.
Nee. Dat is aan het einde van de periode met
vrouw. Ja, precies. Ja.
Dan gaat ze naar Parijs en ze is dus dat barre akkertje. En dat is voor haar heel fijn. Ze stelt niks voor. Ze heeft een baantje waarin ze werkelijk heel klein is. En dat geeft haar de tijd om op adem te komen. Ja. Om iemand te worden. Om te observeren ook. Ja, ze kijkt natuurlijk goed om zich heen. Ja. En om langzaam te groeien. En met dat zij daar thuis raakt. En de taal zich eigen maakt. Dat is ook belangrijk. Ontstaat er een nieuw persoon in haar. Wordt ze eigenlijk wie ze... Ja, of ze dat zou willen zijn, dat weet je natuurlijk nooit wat je wordt. Hè?
Nee.
Of dat is wat je ooit bedacht had.
Ja, precies.
Als je überhaupt al... Maar ze wordt iemand. En ze wordt iemand uit zichzelf. Niet omdat een docent dat op haar plakt. Of
ja.
Iemand anders. Dat
als we nog even teruggaan weer naar die school, hoe ze daar aankomt. Ik denk dat in die jaren, in de jaren 80, dat er op die school... Ik weet niet of het nog steeds zo is, daar wil ik het ook nog met je over hebben. Daar werd ontzettend wreed eigenlijk met die studenten omgegaan.
Ja, vreed. Keihard. Hard. Ja, hard. Dat was de modus in die tijd. Kijk, we horen... Ik ben daaraan begonnen, die thematiek. Ik ben zelf natuurlijk... In de jaren 80 ben ik opgeleid. Dus ik ken het ook.
Had je kunstgeschiedenis gestudeerd?
Ik ben uiteindelijk kunstgeschiedenis gaan doen. Maar ik heb ook grafische vormgeving gedaan.
Oh, oké. Okay. Dus je hebt ook zo'n soort school gezeten?
Ja, zoiets.
Ja.
En,
waar je niks goed kan.
Nee, ik denk dat dat wel mee... Later heb ik op de Rietveld gewerkt. Al die ervaringen zijn door elkaar gaan lopen. En ook weer opgeroepen door allerlei berichten. Hè, van de toneelschool uit de jaren 80. Alle schandalen die aan het licht kwamen. Creatieve opleidingen nu. Ten tijde van het schrijven van Luister... kwam die hele geschiedenis op de Haagse Academie aan het licht. En daar dacht ik wel... Jezus, is dat nou nog steeds aan de hand? Het is... Anders. Hè, druk speelde daar bijvoorbeeld een veel grotere rol.
Vroeger.
Ja, maar toch is dat nu nog steeds zo. Dat was toen zo. Is het nu nog steeds. Dat onderwerp hield me bezig. Mm-hmm. En ten dele vind ik het ook interessant. Omdat het is niet een gewone opleiding. Ik heb zelf ook een vergelijking kunnen zien. Later ben ik gewoon aan een universiteit gaan studeren. Dat is veel anoniemer.
Ja.
Hè, je leert iets, je reproduceert wat... Je leeft het in, je krijgt je punt.
En je maakt eigenlijk niks.
Je maakt niks, maar ook de kennis die je opdoet gaat niet over jou.
Ook.
En je wordt...
Kun je wel op jezelf betrekken natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
Dat mag, maar het is geen plicht.
Ja. Nee, en juist zeker op een kunstacademie. In de scheppende kunsten en de uitvoerende kunsten. Maar ook in muziekopleiding hoor je het ook, ballet, overal. Maar in de scheppende kunsten word je in ieder geval aangemoedigd om heel persoonlijk te zijn. Dus diep in jezelf te graven. En vervolgens word je daarop beoordeeld.
En afgerekend.
En hard. Ja. Dus dat komt ook heel... Eigenlijk is er de tussenstap. En dat vind ik nog steeds gebeurt dat niet goed. Mensen worden niet geleerd om met kritiek om te gaan. Want je moet eigenlijk eerst een soort buffer inbouwen. Voordat je dat soort kritiek goed zou kunnen verdragen.
Ja. Kun je daar een stukje over voorlezen?
Ja.
Dat staat op pagina 110.
Over de, die methode. En ik denk dat dat een beetje, dat was de methode die op al die opleidingen destijds gold. Ja. Dat was de manier waarop je studenten opleidde. En dat ging, Marie kijkt daarop terug, als zij dus niets geworden is. En dan kijkt ze erop terug en denkt ze, ja, dit was wat jullie bedoelden.
Ja. Ja.
Misschien is dit wat jullie eigenlijk bedoelden, jullie docenten. Wij moesten afgebroken worden, zeiden jullie. Afgebroken en weer opgebouwd. We moesten afschudden waarmee familie, conventie, traditie en gewoonte ons hadden omhangen. We moesten niets worden. Barre grond. Een omgespit en van onkruid ontdaan akkertje. We moesten onszelf worden, want dat waren we nog niet. We moesten afleren om te leren. Stil worden om te luisteren. Onszelf pijnigen om anderen te kunnen troosten. We moesten zoveel. Die kans werd ons geboden. Die moesten we met beide handen aangrijpen.
Ja, zit er eigenlijk ook iets goeds aan zo'n aanpak? Dus het is een feit, dit gebeurt ook in de psychoanalyse bijvoorbeeld, dat je de patiënt helemaal tot aan de grond toe afbreekt en daarna al die brokstukken weer gaat opbouwen tot hopelijk iets mooiers.
Nou, ik denk dat daar zeker goede kanten aan zitten, maar dat de meeste docenten daar helemaal niet toe geëigend waren. Dus als je een goede psychoanalyticus, ik ben nooit in psychoanalyse geweest, maar ik mag hopen dat iemand weet wat hij doet.
Ja, dat is heel gevaarlijk om iemand helemaal af te breken.
Zeker, ja. En dat nieuwe verhaal wat je dan gaat construeren, is dat? Gaat dat dan de oude werkelijkheid overschrijven? Of is het aanvullend? Of ik vind, daar zit ook een groot gevaar in. Maar er is natuurlijk, er zit ook een zekere... Ik begrijp het wel. En ik begrijp ook dat dat nog steeds moet. Als je echt iets nieuws wil maken, dan moet je misschien de ruis die er ook gekomen is door je gewoon waar je bent opgegroeid, je opvoeding, dat moet je allemaal weer aan de kant zetten. En dat is niet makkelijk. Dus er zit altijd een worsteling in. Alleen de manier waarop het in dit boek gebeurt en die ik ook... En zeker niet bij iedereen, hè. Ik wil niet zeggen dat het hele onderwijs bestond uit studentenpesten en pijnigen en... Maar het ging er wel hard aan toe, ja. En ja. Dat vond toen niemand vreemd. Nu, na alle gebeurtenissen, is men extreem de andere kant op geschoten. En is de sociale veiligheid... Nou ja, als iets bekritiseerd wordt, is dat meteen een onveilige situatie.
Ja.
En dat is ook niet goed. Nee. Want je moet toch... Je moet ook leren om met kritiek om te gaan, hoe dan ook. Niet alleen als kunstenaar of als maker in je leven überhaupt. Is het niet handig als je daar nooit hebt geleerd dat dat helemaal niet per se meteen jou
kan. Nou ja, je kunt er wat van leren.
Ja, en ook dat. Ja.
Als het goede kritiek is.
Ja. Dan, en dat, dus dat vond ik interessant om te onderzoeken en om dat iemand te laten ondergaan.
Ja.
En kijk, de hele geschiedenis met Flo, ook daarin, zij heeft er ook wat aan. Daarom laat ze natuurlijk ook...
Flo of Marie.
Marie. Hmm. Ze laat het eerst ook te ver komen. Ze vraagt zichzelf af. Wat betekent dit?
Ja, kijk, even vertellen.
Ja.
Flo nodigt haar eigenlijk meteen al... Ze is nog niet binnen op die academie. Of Flo die ziet haar lopen en die denkt... Hé, wacht even, daar kan ik iets mee.
Ja.
En die nodigt haar uit bij haar thuis op vrijdagen. Dan heeft ze daar een soort van inloop...
Soireetjes.
Toestand ja. Met veel drank en gebral. En over kunst praten en interessant doen. En dan mag Marie ook komen. En Marie heeft dan het gevoel, dat vond ik maar beschreven, dat er een schijnwerper op haar gezet wordt.
Ja.
Zo voelt ze dat.
Ja.
Wat is dat voor gevoel? Is dat fijn?
Zij ervaart dat als fijn. Zij omschrijft dat als een schijnwerper. Als een warmtelamp.
Dat is een schijnwerper?
Nee, een warmtelamp.
Oké, okay.
De eerste
dat is de
keer.
Bedoeling.
Ja, nee, dat is wat ze zegt. Als Flo haar ziet en haar aanspreekt. Het is dus een charismatische vrouw. Ja. En die ziet haar binnenkomen in een café en ze spreekt haar aan. En dan voelt ze... Alsof er bijna een fysieke vorm van aandacht, zoals warmte, zich uit een warmtelamp ontwikkelt.
Ja.
En over je heen valt, zeg maar. Dat voelt ze, vindt ze prettig. Ja.
Ze voelt zich gezien op een of andere manier.
Ja. En dat is eigenlijk, we weten niet veel van Marie. Ik eigenlijk ook niet.
Nee.
Maar dat zegt natuurlijk wel wat, dat we niet veel van haar weten. Er is gewoon niet zo heel veel daarvoor.
Nee. Nee, precies. Het is een brak akkertje.
Ja.
Het is een lege schoenendoos, zoals ze zichzelf... En die hunkert naar dat in te vullen.
Ja.
En dat gaat worden iemand... wie ze eigenlijk is, terwijl ze nog helemaal zelf niet geen idee heeft wie dat is.
Nee, ze weet eigenlijk niet eens of ze wel op die goede opleiding, of dat nou wel iemand heeft dat een keer gezegd van misschien is dat iets voor je. Ze gaat dat doen, ze twijfelt er ook over.
Ja, ze heeft eigenlijk nog geen identiteit.
Nee.
En enorm onzeker.
Uh-huh.
En die Flo die straalt één brok zekerheid natuurlijk uit. Ja. Die weet precies hoe alles moet, wat je aan moet trekken. Die heeft een hele vitrinekast met allemaal tierenlantijntjes. En dat is omdat zij dat mooi vindt of belangrijk, is het mooi. Ja. Terwijl het het niet eens is, bij wijze van spreken. Dus iemand die geweldig is, gewoon een enorm voorbeeld voor haar, denk ik. Ja. En ik vind die arrogantie ook grappig. Van die Flo en die entourage. Dat ze weet ook de goede muziek te draaien.
Ja.
En we zitten een beetje in de post-punk new wave muziekperiode.
Ja.
Dus dan is iedereen ook nog helemaal vol met no future. En het maakt toch allemaal niet uit. Dat vind ik ook heel goed getroffen in het boek. Die jaren 80, begin jaren 90 sfeer.
Mm-hmm.
Dat maakt ook wel uit, want nu zijn natuurlijk mensen van die leeftijd, nu zijn totaal in andere omstandigheden.
Ja, en die groeien al...
Maar die hebben diezelfde onzekerheden die en datzelfde oningekleurde.
Ja, dit hebben ze wel, maar ze hebben natuurlijk wel... Kijk, mijn kinderen, dat zijn twintigers, die hebben de hele muziekgeschiedenis al in zich. Dus er kan niet iemand jou dingen laten ontdekken. Want ze hebben, nou ja, natuurlijk kunnen ze van alles ontdekken. Dat kan ook. Maar in principe hebben ze al veel meer opgezogen.
Omdat zoveel
uit allerlei tijden
beschikbaar is.
Ja, ja. En dat was toen natuurlijk. Dus je kon ook ergens terechtkomen waar je dacht, wauw, wat een wereld.
Heb je gelijk in, ja. Dat had ik me nog niet eens zo gerealiseerd. Maar voor internet.
Ja, dat is
als je afhankelijk
anders.
Van een LP.
Ja.
En de radio.
En die had dan iemand. Daar moest je naartoe.
De goede LP.
Ja. Ja. En die hadden dan ook op een gegeven moment iets nieuws. En dat is, dat is toch een hele andere manier van culturele bagage opbouwen.
Ja.
Heel erg afhankelijk van wat je tegenkomt. Wat mensen je aanraden. Waar je in terecht komt. Nou ja, dat wilde ik haar laten meemaken.
Ja. Ja. Dan vind ik het mooie dat... Marie voelt zich dus gezien. Dat het is ook een vorm van... Oh, eindelijk ziet iemand wie ik echt ben. Hoewel ze zelf nog niet precies weet wie dat is. Maar op een gegeven moment... Die schijnwerper of die warmtelamp die op haar wordt gericht... Op een gegeven moment staat ze echt in de schijnwerper.
Ja.
En dan is dat... Dan wordt gezien worden... Eigenlijk bekeken worden.
Ja.
En dat is ineens een heel andere koek.
Ja, een heel andere koek, ja. Ja, en het blijkt ook al die tijd ook de bedoeling geweest. Dus ze voelt zich niet alleen... is het op dat moment vreselijk, maar in retrospectief...
Ja, we gaan niet zeggen wat er gebeurt.
Nee, ziet ze dat alles heel planmatig...
Maar er is iets,
heel planmatig,
echt iets heel dramatisch
ja,
gebeurd.
Is haar, ja, is haar...
misbruik van haar gemaakt.
Ja, is misbruik gemaakt van haar, ja. Het is grensoverschrijdend, niet op de seksuele manier. Ook dat, dacht ik, is veel interessanter om dat heel anders vorm te geven.
Ja.
Maar het grijpt net zo hard aan, denk ik. Tenminste, wel bij Marie.
Ja, precies. Want er wordt ook een beetje in je boek een beetje vraag opgeworpen van... Kun je dat eigenlijk wel maken? Hè, dat is de grensoverschrijding.
Mm-hmm.
Kun je eigenlijk wel maken om iemand voor je kunstwerk... Dat geldt ook voor schrijvers. Voor fotografen in dit geval gaat het dan over. Maar ook voor schrijvers geldt dat. Kun je voor jouw roman iemand die echt leeft, die bestaat... Kun je die daarvoor gebruiken?
Ja.
Hoe denk je daar zelf over?
Ja, dat is heel, ik vind het heel ingewikkeld.
Dan heb je dus twijfels over, anders
ja,
heb je
zeker.
Niet opgeschreven.
Ja, ja, ja. Ja, ik vind het en interessant, maar ik vind het... Ik las toevallig, moest ik nu een boek lezen van Emmanuel Carrère, een Franse schrijver. Die heeft over de aanslagen in Parijs de processen bijgewoond. Dat is een literaire non-fictie, schrijft hij. Dan zit je al in het gebied... Dus de werkelijkheid wordt... in literatuur gegoten.
Ja.
Zijn ex-vrouw heeft een paar jaar terug bedongen bij de rechter... dat zij niet meer in zijn boeken voorkomt. Dat maakt het voor hem heel lastig om over zijn eigen leven te schrijven... voor een hele lange periode, want ze waren lang getrouwd.
Ja.
Maar dat mag niet meer, er staat nu een boete op. Ik kan me dat goed voorstellen.
Ja.
Dat zij heeft gezegd, het is genoeg. Ik heb helemaal geen zin, ik heb er nooit om gevraagd...
Ja.
om een personage te worden in
het
jouw
verminkt
boeken.
Je.
Ja, als het... ook al bedoelt iemand dat misschien niet zo, maar toch, het zal waarschijnlijk toch net anders uitpakken dan dat je er zelf graag wil.
Ja.
En dat is heel ingewikkeld. Ja.
Ja.
En ik vind, daar moest ik hierbij over nadenken. Al die voorbeelden, er zitten veel voorbeelden in van fotografie waarin dat waar bijna aangekondigd wordt. In ieder geval waar steeds een fotograaf en een geportretteerde, het gaat om veel portretten, in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. En waarin de fotograaf dus ook een grote rol heeft in hoe die geportretteerde eruit komt. En daar kan je in de loop van de tijd zijn we daar natuurlijk ook anders over gaan denken. Want die foto is voor de eeuwigheid. Hè? Is iemand daar later nog blij mee? Was die op een moment zelf zich daarvan bewust? Of was hij zo gevleid dat hij zich heeft laten fotograferen en denkt later? Datzelfde kan je naar de literatuur. Ik kan daar slecht tegen als mensen hun, hun familie en hun vrienden echt afrekenen. Soms is het nodig, maar dan nog.
Ja, wat je laat gebeuren aan Marie, dat is echt een enorme ontluistering.
Mm-hmm.
Het is hoe zij dit ervaart. Ja. Want dit gebeurt na een jaar of zo dat ze met die vrouw omgaat.
Anderhalf jaar.
In het tweede jaar van haar studie komt ze erachter dat ze volkomen misbruikt is. Mm-hmm. Niet seksueel inderdaad, even belangrijk om te zeggen. En dan is ze verslagen.
Ja.
Ze vlucht echt, het is helemaal leeg is ze. Het is kapot gemaakt eigenlijk.
Ja.
Dus die kleine sprietjes die aan het groeien waren in dat brakke akkertje.
Die
een grote laars opgezet, een kamerlaars.
Eraf gemaakt, ja.
Met een ijzeren hak.
Ja.
En dan vlucht ze naar Parijs en dan komt ze. Gaan we nou even daar naartoe?
Ja.
Eigenlijk onthecht, kun je bijna zeggen. Ja. Ze is niks meer.
Nee, ze is niks en dat kan ook heel goed in zo'n stad.
Dat kan daar, want ze wordt au pair.
Ja, ze wordt au pair.
Bij de
ze...
familie van Philippe.
Ja.
Met twee kindjes, een Nicolas en een Louis.
Louis, ja.
Een jochie van 1 en een jochie van 4 of zo, 5. Ja. En ze komt in bij dat gezin en daar wordt ze au pair. Dat is in wat betere kringen van Parijs is dat eigenlijk vrij normaal. Tenminste toen.
Ja,
vriendin van mij was ook au pair. Jij bent zelf ook au pair geweest,
ben ik
toch?
Ook geweest. Ja,
ook in diezelfde periode.
Zeker, ja. Daar begon het natuurlijk ooit mee dat ik dacht... dat is even terzijde, maar ik zat in corona met een ander boek om handen waarvoor ik zou moeten reizen, wat niet ging.
Ah.
Ik dacht, ja, hoe lang zit ik hier nog vast?
Ja, dat wisten we toen niet.
Nee,
gek
dat
we dat nu wel weten.
Ja, dat is heel gek. Dat kan nog 5 jaar duren.
Ja.
Of 10.
Altijd.
Ik trek, in ieder geval begin ik met een omgeving die ik nog goed ken, die op mij ook een grote indruk heeft gemaakt. Ik was ook... 20er.
Ja, hetzelfde leeftijd.
Hetzelfde leeftijd,
het is gewoon
hetzelfde
jouw
jaar.
Ervaring natuurlijk.
Ja, maar godzijdank niet die van Marie.
Ja.
Maar wel het decor en het gevoel
van
wat ik kon uitvergroten. Ik denk dat Marie een stuk eenzamer is. Ik had eigenlijk een hele leuke tijd in Parijs. Maar dat gevoel in die stad, die kon ik zo poef opklappen. En daar mijn verhaal in gaan laten plaatsen.
Dat heb je natuurlijk heel erg uitvergroot. Maar iedereen die er als au pair komt, dat weet ik van die vriendin van mij die dat ook ongeveer in dezelfde tijd deed.
Ja, er waren toen...
Je spreekt de taal niet goed. Ze had wel Frans gehad op de middelbare school, maar toch.
Ja.
Vreemde stad, heel groot.
Ja, je kent er eigenlijk
niemand.
Je
kent niemand, nee. Je bent een beetje afhankelijk van die mensen die toevallig bij jou in de taalklas zitten.
Ja.
En dus dan kun je dat inderdaad voor iemand die daar eigenlijk verloren aankomt, kun je dat heel groot maken.
Ja.
Dat heb je ook gedaan.
Ja.
Dus zij is een vertrapt akkertje nu.
Ja.
Maar nog steeds brak, nog steeds leeg.
Ja, ze heeft een paar maanden de tijd genomen. Ze heeft een piepklein baantje gehad in die kleine stad. En ze moet weg.
Ja.
Ze moet opnieuw beginnen. Ja. En ze ziet een advertentie en ze denkt dat... Oké, dan dat maar.
Ja, nu komt Philippe erin.
Ja.
Want dat is je derde pootje.
Ja.
Je derde punt. En die heeft een gave.
Ja.
Die kan... die ziet verschrikkelijke ongelukken aankomen.
Ja, hij is licht... hij kan een klein beetje in de toekomst kijken, maar die gave is ook een beetje slordig.
Hij heeft het ook wel eens mis.
Hij heeft het ook wel eens mis. Hij ziet dingen aankomen en bovendien is het door zijn familie nooit heel serieus genomen, want in hun kringen kwam dat niet voor.
Dat is een hele deftige familie.
Ja.
Zijn vader is directeur van La Poste.
Ja, een hele hoge ambtenaar.
Telegrafiek heet het volgens mij nu, of weet eigenlijk niet hoe het heet. Gewoon van de
posterij. Ja.
En ze wonen in een prachtig huis in een heel mooi arrondissement. Met 6 kamers en grote salon en chambre de bon boven
voor de bediening. Ja.
En later gaat de au pair daar inderdaad, de au pairs gaan daar wonen, want Marie is al de vierde.
Ja.
elk jaar een nieuwe. Ja. Dus die kinderen die zijn, dat is Philippe zelf ook gewend, dat je altijd een meisje, een nanny hebt of zo.
Ja.
Je eigen ouders die bemoeien zich helemaal niet met je. En de moeder van Philippe, die heel rijk is, die betaalt die au pair.
Ja. En ja, want hij is inmiddels door zijn gaven ook in de problemen gekomen. Dus op het moment dat Marie in dat gezin komt, is dat gezin een beetje afgegleden op de sociale ladder.
Ja.
Hij is bij een aanslag betrokken geweest.
Als
slachtoffer, ja, slachtoffer.
Niet
ja.
Als dader.
Nee, want die waren er ook heel veel in de jaren 80. Dit speelt zich allemaal voordat Marie in dat gezin komt. Wij weten dit als lezer, Marie weet het
nog niet. Ja, precies,
want
je hebt het al aan ons verteld.
Ja.
Want het begint, even kijken, in 1983.
Ja.
Nee, maar die aanslagen bedoel ik.
Ja, die aanslagen, die grote reeksen, die vonden voornamelijk tussen 83 en 86 plaats.
Halverwege juli 83 ontploft er een bom voor de balie van Turkish Airlines op vliegveld Orly.
Ja.
Daar begint het mee.
Ja.
En dan volgt er eigenlijk een golf.
Ja.
Ja, van allerlei aanslagen. Het zijn wel weer een beetje vergeten, maar dat maakte toen natuurlijk ook grote diepe indruk.
Nou, het gek was.
Alleen het stond alleen in de krant en niet op internet.
Nee, het stond in de krant en dan stond het in Nederland misschien één keer in de krant.
Ja.
Dan had de correspondent iets daarover geschreven.
Want daar schrijf je ook over. Die aanslagen van nu maken veel diepere indruk. Of die, maar er zijn gewoon honderden filmpjes.
Er is zoveel beeld van. Je kan ze bijna,
dat was toen helemaal
je
niet.
Je kan ze bijna live meemaken.
Ja,
en toen ontplofte er een bom. En pas een uur later arriveerde de eerste, zo snel mogelijk, de eerste fotograaf.
Ja.
De filmploeg veel later. En
ja.
Vaak, ik heb al die journaals zitten terugkijken. Dat is heel gek. Dan moet het journaal van de avond, dan is het bijvoorbeeld eind van de middag gebeurd. En die melden dat natuurlijk al wel. Maar dan hebben ze één foto als het mee zit.
Ja.
Ja.
Is ongekend, hè?
Ja.
Dus je wordt helemaal niet over. Dus je fantasie is ook. Je angsten kunnen wat dat betreft en gesust worden, want je weet toch niet hoe het eruit ziet. Of heel erg met je op aan de haal gaan.
Ja, ik
maar Philippe heeft iets anders. Die voelt het aankomen.
Ja, die voelt het aankomen. Die voelt onheil aankomen.
Ja,
niet specifiek aanslagen, maar onheil. En vooral als het te maken heeft met de mensen die dicht bij hem staan.
Ja.
En
dat is niet per se leuk. Dat is niet per se een fijne gave.
Nee.
Dat is meer een vloek eigenlijk.
Ja, hij heeft er echt last van. Het heeft hem dus ook in sociaal opzicht brengt het hem niet veel goed, sterker nog. Ja.
Hij is eigenlijk continu ook op de toppen van zijn zenuwen, want hij voelt de hele tijd een soort beklemming.
Ja.
En daardoor functioneert hij niet geweldig goed. En dan raakt hij op een gegeven moment betrokken inderdaad bij een van die aanslagen bij een warenhuis. Hè?
Ja, een warenhuis Tati.
En daar heeft dat heeft een van zijn au pairs, van die au pairs voor Marie, die speelde ook een rol bij.
Mm-hmm.
En daardoor raakt hij eigenlijk gewoon zwaar gewond.
Ja.
En als die een beetje genezen is, maar eigenlijk nooit meer de ouders geworden, komt Marie in dat leven terecht.
En
zijn ze inmiddels wonen ze niet meer in een mooi appartement. Klein.
Ja, heel flexie. Klein. Ze hebben nog wel die au pair. Hij heeft een baan, maar hij is een beetje heeft een demotie gehad, zullen we maar zeggen. Hij is een beetje geparkeerd bij dat bedrijf, bij Renault.
Ja. Maar die moeder van hem, die rijke moeder die nog altijd wel in dat mooie familiehuis woont, die faciliteert die au pair. En die woont bij haar boven, in de andere kant van de stad, nog steeds in zo'n klein.
Ja,
ik ben er wel geweest, want die vriendin van mij ook daar woonde.
Ja.
Chambre de Bon.
Dat was vaak zo, hè?
Klein,
ja.
Helemaal vijf verdiepingen, een enorme lange trap omhoog.
Ja, zeven in Marie's geval.
Ja.
En dat was vaak zo, hè? Of een au pair kwam in het gezin in het huis te wonen.
Ja.
Maar ook al in de jaren 80, niet alle huizen waren daar meer op. Dat werd natuurlijk al duurder. Dus vaak soms werd er ook een plaats gezocht bij familie die wel ruimte hadden, of een familie die nog zo'n appartement had met een chambre de bon.
Ja.
Ik had zelf een vriendin destijds die woonde in een oud ziekenhuis waar kleine kamertjes vuurd werden. Ook best wel griekers eigenlijk.
Ja.
Die werden echt ergens geparkeerd. Ik wilde graag.
Woonde jij zelf in zo'n chambre de bon?
Ja, ik woonde in zo'n chambre de bon en ik dacht, ik zet Marie ook los van die familie, want dat maakt haar nog eenzamer. He, ze landt niet in die familie, ze gaat gewoon naar haar werk.
Dat is haar werk, ja. Daarna gaat ze met de
meeste. En bovendien, precies, heb ik veel verkeer. En dat is fijn als je personage moet alsmaar opstappen.
Oh ja.
Dus dat kwam me goed uit en in die situatie kende ik ook.
Veel verkeer, ja, goed. Ja, dan kun je er verplaatsen.
Ja.
Ja, precies. Ja.
Dus zij komt daar terecht en ze moet daar in dat best problematische gezin, moet zij opkrabbelen.
Ja. En dan begint ze daar al te schrijven over haar ervaring met Flo in een ruitschriftje.
Ja.
Vind ik ook leuk dat je dat... Want die kocht ik altijd, want ik dat mooi vond om in een ruitschriftje te schrijven.
Ja, daar schrijven alle scholieren op ruitjes. Ja, heel
precies,
gek.
Ja. Geen, ja. Geen lijntjes.
Nee.
Ja. Vond ik altijd leuk juist dat ze die daar verkochten. En dan begint ze gewoon een beetje in de wilde weg van zich af te schrijven. Wat er nou eigenlijk allemaal met haar gebeurd is. Eigenlijk wat ze heeft meegemaakt. Maar ze probeert het te interpreteren.
Ja.
Want eigenlijk is dit boek een reconstructie.
Ja.
Je vorige boek...
Ja,
hoe heet die ook alweer?
Niets is gelogen.
Is ook een reconstructie.
Ja, dat is een reconstructie van een reconstructie at large, zullen we maar zeggen, van een piepklein incident wat ik zelf heb meegemaakt.
Ja. Ja, maar werkt jouw brein zo dat je alles wil reconstrueren? Want dit is dus de tweede keer dat je het zo aanpakt.
Nee, want Marie's verhaal is fictie.
En in het eerste boek is het
de gebeurtenis. Gebeurd. Ja, dat is heel anders gegaan. Dat draait om een avond die dramatisch verloopt in Kortrijk. Ik heb die avond zelf meegemaakt in 2013 was het.
Maar is het geen roman dan?
Het is wel een roman. Want daar ben ik... Het is een roman omdat er zo ontzettend veel lege plekken waren. Maar ik heb het wel echt heel anders aangepakt. Wat mij daaraan interesseerde eigenlijk... Het geheugen interesseert mij sowieso. En dus reconstructie.
Nou, daar wil
ook.
Ik naar vragen.
Ja,
exact. Ja. Hoe je dingen herinnert.
Nou, dat is dus altijd volkomen...
Ja.
Nou, niet willekeurig, maar voor iedereen hoogst persoonlijk. En dus nooit correct. We weten ook niet of Marie dit... Dat Marie dit zo reconstrueert. Wil hem niet zeggen dat het allemaal zo gebeurd is.
Nee.
Dit is haar verhaal.
Ja, precies.
Ja. En in Niets is gelogen... hebben we zes mensen die aan een tafel zijn. Een gezelschap wat elkaar niet goed kent.
Ja.
Maar die in de nasleep van een opening daar terechtkomen.
En die hetzelfde
iets
meemaken.
Dramatisch meemaken. En achteraf eigenlijk allemaal een andere versie daarvan hebben.
Een soort Agatha Christie
precies,
aanpak.
Precies, ja. Zonder dat er... Nou, er valt geen doden, want er wordt iemand gered. Maar toch... En dat fascineerde me daar zelf aan. Dat ik die mensen nog wel eens tegenkwam. En ik kende ze dus niet zo goed.
Nee.
Dus dat was onze gezamenlijke herinnering. Ja. En die bleek toch best afwijkend. En dat heb ik helemaal uit kunnen bouwen.
Maar hetzelfde doe je eigenlijk dan in veel mindere mate in dit boek. Of die suggestie zit overal steeds in.
Ja.
Van hoe je... Hè, want zij reconstrueert. Maar ja, is het nou wel precies zoals het gegaan is? Dat is haar idee.
Ja.
Ja, misschien dat die Flo daar heel andere bedoelingen bij had. Of die Philippe ook dingen heel anders ervaren heeft. En dan zeg je op een gegeven moment ook iets, een beetje een zijdingetje. Ze zit op een gegeven moment komt ze in een park waar een kunstwerk staat. Dat is een toren van de kunstenaar Dubuffet.
Ja.
Dubuffet?
Dubuffet.
Dubuffet, zonder T. Waarin ze met dat jochie Louis, dat kleine kereltje, gaat ze daarin.
Ja, allebei de jongetjes.
Met allebei de jongetjes. Ze is eigenlijk de stad aan het verkennen met die kinderen, wat eigenlijk niet mag. Maar dat doet er nu even niet toe.
Nee, de hier is ze gewoon, op een middag gaat ze naar een parkje.
Ja, precies. En dan gaan ze daarin, want dan kun je helemaal in. Dat is een soort van onooglijk, mag ik misschien niet zeggen, maar een lelijk ding. Maar je kunt er wel helemaal in klimmen. Ja. En Wat ik mooi vind, dat ga ik even citeren. Dat herinnert ze zich dat ze daarin was geweest. En eigenlijk wist ze niet dat het van die kunstenaar was toen ze erin ging.
Nee, het was gewoon een vreemd object waar ze in kon.
Konden ze in.
Daar konden ze in kruipen. En het is natuurlijk ook... Ja, je kruipt ergens. Ze kruipt ergens doorheen en ze komt eruit. Het is alsof ze door een soort... een transitie is het eigenlijk.
Een geboorte.
Ja, een geboorte, een kanaal. Ja. Goed, ze gaat erin en er weer uit. En ze weet op dat moment helemaal niet wat dit voorwerp is.
Nee, en dan is het leuke. Dan zegt ze tussen haakjes, zo staat het ook. Ik zou nu zoveel jaren verder met internet kunnen vertellen... dat we toen in een toren van de kunstenaar Dubuffet waren. En dan vertelt ze nog verder dat dat net weer gerestaureerd was. Want daar gaat het nou niet even over. Maar dan zegt ze op een gegeven moment... Ik zou de gebeurtenis kunnen inkleuren en aankleden met weetjes... Zou het uitmaken? Ik koester nu die ervaring zonder voorkennis. Een ervaring die later steeds minder en tenslotte nooit meer zou voorkomen. Dat vind ik mooi, want dat is eigenlijk de tragiek van ook die kale akker die ineens begroeid is.
Mm-hmm.
De tragiek van ouder worden ook. Dat je zoiets nooit meer voor het eerst
zonder kennis... Ja, dat je die onbevangenheid kwijt bent. Dat je misschien ook... Zij heeft ook die behoefte nog niet op dat moment. Kijk, mensen willen altijd meteen weten... Waar ben ik? Wat is dit? Wie heeft het gemaakt? Hoe oud is het? En soms staat dat in de weg.
Ja.
Staat dat een ervaring in de weg? En dat benoemt ze daar.
Maar ik vond het een mooie notie, omdat het ook iets van een traan heeft. Het is tragisch.
Ja.
Je bent ook dan weer iets... Ik denk dat je van alles hebt vergaard. Dat is haar bedoeling.
Maar je raakt iets kwijt.
Maar ze raakt eigenlijk ook van alles kwijt. Ja. Namelijk dat je geen lege schoenen daar meer bent.
Nee, en dat je
er helemaal vol zit. Ja, met allerlei. Ja, en dat zit ook in het boek. Dat vond ik juist heel mooi. Dat het... Zij heeft sowieso, vind ik, iets... iets tragisch. Mm-hmm. Door hoe ze zich ook natuurlijk laat. Dat ze niet zich kan verweren eigenlijk tegen die werkelijkheid waarmee ze geconfronteerd wordt. Ze raapt er ook in mee. Ze is er ook gevoelig voor. Mm-hmm. En uiteindelijk gebeurt er natuurlijk ook nog een heel dramatisch ongeluk op het eind. En we komen er ook achter waarom het boek Luister heet.
Ja,
dat gaan we nu allemaal niet vertellen.
Nee, het heeft eigenlijk wel altijd Luister geheten, hoor. Ook zonder die ontknoping.
Okay.
Ik wist gewoon dat dit verhaal van de ene aan de andere persoon verteld zou worden. Hoe dan ook, op welke manier dan ook.
Ja.
En dat die de spreker of schrijver, degene die aan het woord is, nu aan zet is.
Ja.
En dat het daarom Luister heet. De andere moet luisteren.
Ja, precies. Die kan niet terugpraten.
Nee.
Moet dus even zijn mond houden nu.
Ja,
ja, precies. Tot slot. Een laatste citaat. Oh nee, ik wil nog even zeggen waarom ik begrijp dat dit boek zo goed verkoopt. Want het spreekt denk ik heel veel generaties ook aan.
Ja, dat blijkt nu. Want er zijn behalve...
Er zijn natuurlijk een heleboel twintigers die ook, die ook
twintigers,
zoeken.
Ja, twintigers. Die waarvan ik dacht, deze wereld is misschien te ver terug. Want het is toch wel echt een andere...
Ze kunnen alles opzoeken.
Ja, ze kunnen alles opzoeken. En dat gevoel, wat ik een super interessante periode vind. Ook dit is toch wel deels door coronatijd ingegeven. Ik had in die tijd vooral met deze generatie te doen. Die eigenlijk op het punt staat om het ouderlijk huis te verlaten. Om zelf zijn weg te zoeken.
En die doodenge wereld.
Ja, en dat kon niet.
Ja.
Ik denk dat dat van alle tijden is. Dus als je dat onthouden wordt, die hele sociale soep waar je dan ingegooid wordt. Ja. En daar word je eigenlijk dus wie je bent. Of een beetje, begint daar.
Ja.
Dat werd uitgesteld. En ik vind dat een super interessante periode. Ik heb het zelf als heel belangrijk ervaren. Daarom weet ik ook veel dingen nog zo goed.
Ja, maakt diepe indruk op je.
Ja, dus
mensen denken, nog leeg is.
Ja, die denken ook altijd dat die periode langer is. En dan worden ze 5, 6, 27 en dan tot 35, 40 ineens is het vloep voorbij.
Is het leven weg.
En is het bijna alsof er niks gebeurd is.
Ja. Nee, dat klopt, ja. Dat flitst voorbij die na je 2, 5, 26 zo.
Ja.
Gaat het leven ineens heel snel.
Gaat heel snel. En het lijkt ook wel of daar gebeurtenissen... Terwijl je in die tijd ook... als je kinderen hebt, krijg je ze dan bijvoorbeeld. Ook allemaal heel belangrijk.
Maak je ook van alles mee.
En toch is die tijd langer en uitgerekter en gedetailleerder. Dus dat spreekt twintigers nu ook aan.
Ja.
Je hebt natuurlijk een hele generatie mensen die ook in de jaren 80, 90 volwassen zijn geworden. Die vinden
het heel
dat
erg
terug.
Herkennen.
Mensen
ja.
die naar Parijs gaan. Nou, wie wil er nou niet naar Parijs? Die vinden het ook.
Ja. Het heeft echt heel veel ingrediënten voor een breed lezerspubliek.
Ja, dat wist ik natuurlijk niet.
Nee.
Daar denk je helemaal niet aan.
Nee.
Maar dat zie ik nu.
Maar het is eigenlijk ook omdat jij jouw schoenendoosje hebt omgekieperd. En al die details dit gaan bij elkaar gaan voegen en een heel boek van gemaakt heeft.
Ja, ja, ja. Hoewel ik wel
wil zeggen
dat... Ja, zeker dingen verzonnen, want er zitten... Mijn schoenendoos is toch weer anders.
Ja.
Maar ik kon daar wel goed in kijken.
Nee, maar ik bedoel
denk,
het ook
vind
niet.
Ik een variant.
Het is gewoon niet autobiografisch.
Nee.
Maar je kunt wel... je hebt natuurlijk heel veel ervaring.
Ik heb er veel in.
Deze ervaring.
Ja, en ik heb ook ontzettend ook van veel
anderen.
Aan mijn vak.
Ja.
Ja.
Nee, tuurlijk. Nog een laatste citaat. Dat is een beetje op het einde. Dan staat er... Een leven kun je niet eens maken. Het maakt zichzelf tot ieders verbazing. Het volgt zijn koers. Ik heb het niet over het lot, het is het lot. Het lot is een verzinsel voor behoeftigen, maar vlak de rol van toeval niet uit. Is dat een troostend inzicht, dat toeval je leven eigenlijk ook bestuurt?
Ja, vind ik wel. Ik heb daar heel veel aan. Ja.
Kan altijd iets anders gebeuren.
Ja, en daar kan je ook naar leren luisteren. Je kan, als je dat toelaat, je denkt, hey, er zijn ook... laat ik eens ja zeggen, als er iets onverwachts voorbij komt. En
dan,
zonder te weten wat er uitkomt.
Dat is weer dat je in dat ding kruipt en niet weet wat het is.
Ja. En dat je denkt, oké, dan zien we wel aan de andere kant.
Ja.
Zo heb ik zelf mijn werk ook gedag gezegd. In ieder geval voor de Volkskrant was ik freelancer. Maar toch is je 20 jaar voor één één belangrijkste werkgever was de Volkskrant. Als je dat aan de kant zet, dan komt er ineens heel veel ruimte. En dat is ik heel snel besloten. Ja, een soort opwelling dacht ik, hey, 20 jaar. Wat zou er
ik
nog...
zet er een punt achter.
Nou ja, wat zou er nog meer gebeuren als ik die ruimte
en
gewoon vrijmaak?
En toen
heb
je dus ruimte voor de boeken te schrijven.
Ja, en dat duurde ook nog wel eventjes. Dat kwam ook eigenlijk heel... pas toen ik bezig was met Niets is gelogen... Wat heel gek tot stand is gekomen. Toen wist ik, maar misschien ben ik wel een romanschrijver. En ook al, dan kan je denken, ik heb altijd graag geschreven. Maar die wens was er niet. Ja. Maar dat schrijven is wel op allerlei manieren, laat ik het zo eens en meer zeggen. Toen schreef ik dat, nu schrijf ik dit. En dat is precies goed voor dit moment. Ja. Had ik het toeval niet toegelaten, dan was ik gewoon verstandig door blijven.
Dan was je nog steeds kunstcriticus geweest.
Ja, dan was ik dat over 10 jaar nog.
Ja.
En dat is niet saai en dat is ook niet verkeerd, maar het was niet eigenlijk wat ik wilde.
Ja, ja. Oh, wat mooi. Nou, dan hebben we een mooie rond nu.
Ja.
Dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel.
Ik sprak met Sascha Bronwasser over haar roman Luister. Koop allen en dat boek en leest het. Deze in eigen beheer gemaakte podcast is al sinds 2016 gratis te beluisteren. Maar kost wel geld om te maken. Je kunt een handje helpen door de podcast te steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl. En op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.